Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u, en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 118, en daarvan het 11e, en ook het 8e vers in deze volgorde. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was in plaats ontzegd. En vervolgens het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. Het zijn de versen 11 en 8 van Psalm 118. stellen wij ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren en zingen aansluiting daarop van Psalm 25, het tweede vers. Heren, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het is het tweede vers van Psalm 25. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naaste een huis. Ge zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Schriftlezing vindt u in het Evangelie na de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 27. En we lezen vanaf vers 57 tot en met hoofdstuk 28, vers 10. Matthäus 27 vanaf vers 57 tot en met hoofdstuk 28, vers 10. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea met naam Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond het zelf in een zuiver, fijn lijnwater. En hij legde dat in een nieuw graf, terwijl hij in een steenrots uitgehouwen had en een grote steen tegen de deur van het graf gewendeld hebbende, ging hij weg. En daar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf. Des andere daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderen de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levend gezegd heeft: na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot de 3e dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk: hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zei tot hen: gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerde het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de 1e dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, te geschieden een grote aardbeving. Want een engel van de Heere, neerdalende uit de hemel, kwam toe en wendelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts die de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij is opgestaan van de doden. En ziet, hij staat u voor naar Galilea. Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult ge hem zien. Ziet, ik heb het u gezegd. En haastig uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap, liepen ze heen om het zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet Jezus is hen ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot hen: vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broeders, dat ze heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. Amen. Tot zover. Wij hopen met Gods hulp de versen 5 tot en met 9 te overdenken. Tekstwoorden die we nogmaals lezen. De versen 5 tot en met 9 van Matteüs 28. Maar de engel antwoordde zij tot de vrouwen: vreest gij niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Kom derwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult ge hem zien, ziet, ik heb het u gezegd. En haastig uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap liepen ze heen om het zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet Jezus is hen ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaarden hem. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heer, op deze paasmorgen brengt u uw gemeente samen in uw huis en mogen we vanmorgen getuigen zijn van de ontmoeting van uw kerk met u, o opgestane paaskoning. Zij dachten dat u voor altijd en eeuwig in het graf zou blijven. Ze hadden alle moed en hoop opgegeven. En zie daar, hij is hier niet. Hij leeft, hij is opgestaan. En gaat haastig heen en zegt het zijn broederen. Ziet, ik ga u voor naar Galilea. O Heere, u was ook hier weer de eerste. En zo komen wij u vanmorgen allereerst aanbidden. Vanwege uw grootheid en heerlijkheid en majesteit. U bent die verrezen paaskoning. De dichter zingt ervan hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. O alvermogend opperheer. Ja, wat glans, wat majesteit heb gij die vorsterheid. En u komt het er toch voor ons allen op aan. Dat wij hem mogen kennen. Juist ook in de kracht van zijn opstanding. Is dat niet het vurige gebed geweest van uw knecht en kind Paulus? Och, dat ik hem mocht kennen. In de kracht van zijn opstanding zijn dood gelijkvormig wordende. O, dat is dat afsterven van de oude mens. En het opstaan van de nieuwe mens. En dat alles als vrucht van uw heilswerk, o Heer Jezus Christus. Wat is het waar dat wij zonder u niets kunnen doen. Het is dat wij door die opstandingskracht worden opgewekt. Uit onze dood staat tot een nieuw leven. Maar het is door diezelfde kracht van uw opstanding. Dat wij onze treden in uw voetsporen mogen zetten. En dat wij begeren van u voortaan, zoals de catechisme dat zegt. Voor u te leven, van harte willig en bereid maar. Heere, laat dat de vrucht van Pasen zijn voor ons allen. Voor jong en oud. Wij komen bidden om de hulp van uw geest, zowel in spreken als in luisteren. Mogen de hand van uw woord meegevoerd worden naar de plaats waar u begraven werd. Om bij een leeg graf te komen. En om dan ook net als deze vrouwen de Heer Jezus te mogen ontmoeten. Te ontmoeten in de kracht van zijn opstanding. Een verheerlijkt lichaam. Immers, hij is nu niet meer onder ons zoals hij bij de vrouwen was. Maar u bent opgevaren in den hemel. Het was ons nut, zo zegt hij, dat u zou weg zou gaan. Anders kon de trooster, dat is uw heilige geest, niet komen. Die geest, zoals u dat zelf hebt verwoord, die het uit u zal nemen om het ons te verkondigen. En zo heeft dat wonder van uw opstanding een plaats gekregen in de harten van zondaren, alle eeuwen door. En geeft dat ook vanmorgen. Zo mag zij in de gemeente van Spijk. Heere, bedien ons uit uw volheid, dat het waar mag zijn voor ons en uit zijn volheid hebben wij ook ontvangen. Genade, voor genade, dat het zich maar op mag stapelen in ons hart en in ons leven, opdat we het zullen verstaan wat het is. Mijn genade is u genoeg en mijn kracht
wordt in uw zwakheid volbracht. Amen.
Gemeente de Kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. Wat betreft de preekbeurten, morgen, maandag 22 april, op voor u voor te gaan om 9:30, dominee Koppelaar van Katwijk aan Zee. En aanstaande zondag, 28 april, om 9:30, kandidaat G.M. Bosker van Barneveld en om 2:30, dominee D.J. Budding van Nunspeet. Aanstaande donderdag 25 april, 's avonds om 8:00, zal er Bijbelkring zijn. Alles zal de Heere willen en wij leven. Wat de collecte betreft, de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor de opleiding van predikant. Van harte aanbevolen. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 21, de versen 3, 4 en 5. Wij noemen nu Psalm 21 allereerst het derde vers. Gij die me gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Het vierde vers, hij heeft om God voor u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. En tenslotte ook het vijfde vers, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Het zijn de versen 3, 4 en 5 van Psalm 21. Thank you. Gemeente, het is heel vroeg in de morgen, het begint nog maar net te lichten, zo staat er in hoofdstuk 28, of er is al beweging te zien in de richting van het graf van Jezus, twee vrouwen. Ze worden met name genoemd Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozef, zijn op weg om het graf te bezien, staat er, om te kijken bij het graf van hun zo geliefde Jezus. Ik denk dat velen van ons dat bezoeken van het graf van een geliefde herkennen. De plaats van herinneringen, maar ook van de pijn, van het verdriet, van het gemis. En dan ben je daar en dan ga je weer naar huis met allerlei gedachten, maar wel zonder hem of haar die je zo dierbaar was en is. Maar toch is het bezoek van deze vrouwen aan het graf van Jezus meer en het is ook anders. Alleen dit al, wie van ons is morgens vroeg als het nog maar net begint te lichten al eens gaan kijken bij het graf van een dierbare? Dat zullen er niet zoveel zijn, denk ik. En dan ook nog maar zo kort na de begrafenis, het is nog maar een dag geleden, had de dichter van Psalm 27 zijn geloof nog behouden te midden van al de ellende waarin hij zich bevond. Van deze vrouwen geldt dat ze niet meer kunnen geloven, dat zij zonder Jezus Gods gunst en hulp ooit nog zullen genieten. En daarom is al hun hoop en hun moed verdwenen, en daarom vergaan ze in al hun smart en rouw. Die dierbare gunst en hulp die ze zoveel en intens van hun zaligmaker Jezus Christus hebben mogen genieten, die is er niet meer. Die man van wie ze vast geloofden dat hij de Messias was, de Zoon van God, hun Heere en hun zaligmaker. Hij is er niet meer. Ze hebben zich met heel hun ziel en zaligheid aan hem gegeven. Maar helaas, alles te vergeefs. Ze hebben vrijdag moeten toezien hoe hun lieve Heer de Meester aan het kruis hing. Tussen twee moordenaars, wat een aanblik moet dat geweest zijn. Ze hebben hem langzaam maar zeker zien sterven aan een vloedgoud. En tenslotte, nadat hij gestorven was en door Jozef van Arimathea in een graf gelegd was waarin nog nooit iemand gelegen had, hebben zij tegenover het graf gezeten in de hof van Jozef van Arimathea. En ze hadden er wel willen blijven zitten. Maar vanwege het aanbreken van de Sabbat hebben ze hun heren achter moeten laten. Maar nu het laatste uur van de Sabbatsnacht nog maar net verstreken is, bij het licht van de nieuwe werkdag van de eerste dag der week, zijn ze alweer onderweg naar Jezus. En ook al is al hun verdriet en rouw de oorzaak van het feit dat ze de schrift en alles wat Jezus gezegd heeft over zijn bitter lijden, over zijn dood, zijn begrafenis, zijn opstanding, niet in het geloof hebben ontvangen, toch laat deze geschiedenis ons horen wat liefde doet. Ook al is hun hoop en geloof met de dood van Jezus begraven, die liefde tot Jezus is nog springleven. Wat wordt hier bevestigd? Dat de apostel Paulus getuigt in de Romeinenbrief, dat er nu niets is en ook niemand is die ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. En hoe komt dat nou? Nou, dat komt omdat die liefde haar oorsprong heeft in Jezus zelf. Dat deze vrouwen Jezus zo lief hebben, komt omdat Hij hen eerst heeft lief gehad. Dit moeten we allemaal weten, jong en oud. Liefde tot Jezus komt altijd van Jezus. Zul je dat onthouden? Liefde tot Jezus komt altijd van Jezus. Dat vloeit nou voort uit zijn liefdehart. Johannes heeft het zo verwoord, u kent die tekst allemaal, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ik moet denken aan die prachtige woorden van Jeremia in Jeremia 31. En misschien zijn er velen onder ons die dat woord aan hun hart hebben mogen sluiten in hun leven. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Dat is nou het wonder van Gods eenzijdige zondaarsliefde. En pas dan wanneer die liefde in u en mijn hart een plaats heeft gekregen, mag daar die wederliefde zijn. Dat uitgaan tot hem. Dat vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Het niet meer zonder hem kunnen. Nou, we weten hoe met name Maria Magdalena die liefde heeft ervaren. Zij was bezeten door 7 duivelen en Jezus heeft haar daarvan bevrijd. Zij heeft veel lief, zegt Jezus, omdat haar veel vergeven is. En daar wisten ze nou beide van. Dat is ook zo mooi in het leven des geloofs. Het is altijd een zaak tussen de Heere en tussen je ziel. Dat geeft ook zo'n innige band aan hem. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Wat zegt hij dan? Zijn gunstgenoot van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Nou, hoe en wanneer Maria, de moeder van Jacobus en Jozef, die liefde deelachtig is geworden, dat weten we niet, dat is kennelijk niet van belang. Maar het gaat erom dat ze beide Jezus lief hebben. En wat blijkt het uit? Het vrucht. Ze zijn samen op weg naar Jezus. Ook al is hun dierbare Heere dood en begraven. Toch doen ze wat er in hun hart leeft. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand wilt vatten. En dan zijn de omstandigheden van u en mij op dit ogenblik natuurlijk totaal anders. Ten eerste mogen wij al weten, vanuit het Nieuwe Testament, en wat een bevoorrechte mensen zijn wij, mogen wij al weten dat de Heer Jezus daadwerkelijk is opgestaan en dat hij in die opstanding heeft bewezen dat hij de zonden en de duivel en de dood en de hel heeft overwonnen, dat hij de kop van Satan heeft vermorzeld. Een overwinning die hij niet voor zichzelf heeft behaald. Nee, dat is een overwinning om uit te delen. En aan wie dan? Aan een wederhorig kroost. Om altijd bij hem te wonen. Weet u wat wederhorig eigenlijk wil zeggen? Met opzet tegen het horen ingaan. En dan moet je opletten hoe vaak dat gebeurt als je in de kerk zit. Ik spreek uit eigen ervaring. Jaar en dag in de kerk zitten. Horen. En met opzet niet horen. Vaak het verstand op nul zetten. Of allerlei dagdromen onder de prediking. Je gedachten vliegen overal heen. Zonder dat de aandacht gericht wordt op hem. Dat is de Heer Jezus Christus die als het goed is altijd het centrum is van de prediking. Op hem te zien. Naar hem te horen. Tot hem te komen. Allemaal synoniemen. Waaruit blijft dat wij in geloof tot hem de toevlucht nemen. Wederhorig gelukkig dat hij nou dat heil verworven heeft voor wederhorigen. Om ze uit te delen. Dat heil wordt door hem
geschonk. De Heere noemt zijn volk Israël een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Nou, dat niet willen horen naar de Heere en naar zijn roepstemmen, dat is eigen aan onze boze, tegendraadse natuur. En dan ook nog eens een keer de Heere tegenspreken. Maar de Heere wordt kennelijk niet moede, nog mat, om zondag aan zondag hier in zijn huis zijn getrouwe dienstknechten tot u te zenden, om u tot geloof en bekering op te wekken. Jesaja, die wist dat het volk naar hem niet zou horen, dat had de Heere bijvoorbeeld al gezegd, moest nagaan wat dat voor hem geweest moet zijn. In dat bekende hoofdstuk Jesaja 53, waar daar, zeg maar, de kern van het evangelie wordt verwoord. Dat Jezus plaatsvervangend is gestorven. Dat hij de straf heeft gedragen. Dat hij krank gemaakt is. Dat het God behaagd heeft, de Heere behaagd heeft om hem te verbrijzelen. Dat hoofdstuk. Weet je hoe dat begint? Wie heeft onze prediking geloofd? En daar zat Jesaja nou mee. Voor de dienst werd in de consistorie opgemerkt. Dominee, u preekt toch altijd op hoop dat er zegen op zal zijn. Ja, en dat houdt ook een dienaar van Christus op de been. Je gaat nooit preken met de gedachte, wat heeft het allemaal voor zin? Nee, je gelooft dat het woord van God nooit ledig tot hem weerkeert. Maar dat het doet hetgeen hem behaagt en dat het verspoedig is in hetgeen waartoe hij het zendt. En waartoe zendt hij het? Ja, hij heeft geen lust in onze dood en in onze ondergang. Maar dat de zonder zich bekeren en leven. Hoe heerlijk komt dat openbaar. Op de Pinksterdag. Daar staat daar die Petrus te preken. En er is die vol van de Heilige Geest. En wat begint hij mee? Laat deze woorden tot uw oren ingaan. Dan begint het. Het geloof is immers uit het gehoor. En het gehoor uit het woord Gods. Zo worden wij tot geloof en bekering gebracht. Dat zaad van de wedergeboorte, want dat is het woord dat gepreekt wordt. Dat wordt uitgestrooid. En niet zomaar een beetje. Zonde van staat. Nee. Ik doe het misschien helemaal verkeerd. Maar één ding weet ik wel. Dat ik jullie allemaal wil inwinnen voor het Rijk van Christus. Niet willende, zegt de schrift, dat enige verloren gaan. Je moet er toch niet aan denken. Dat er onder ons zullen zijn. Die straks eeuwig buiten zullen zijn. En waarom? Terwijl hij in Christus Jezus de weg gebaand heeft. De Bijbel spreekt over een verte, dat is een nieuwe. Een nieuwe en een levende weg. In de Zoon van zijn welbehaag. En wat is het nou nodig dat wij vanuit de kracht van de opstanding, door diezelfde kracht, opnieuw geboren worden. Van dood levend gemaakt. Dat is wat er gebeurt. In geestelijke zin wel te verstaan. En zo eenvoudig. Dan ga je dat woord ineens horen. Dan kunnen die gedachten niet meer alle kanten uitvliegen. Dan word je helemaal geconcentreerd op dat wat de Heer tot je zegt. Oh, dan trek je de woorden als het ware uit zijn mond. Genade is op zijn lip uitgestort. Nou, wat heb je dat nodig? Niet waar, als je maar enigszins ontdekt wie je zelf bent. O God, wees mij arm zondaar genadig. Nou, u weet, dan staat er in de schrift, het zijn woorden van Jezus, deze ging gerechtvaardigd heen. Meer dan die, andere, was degene die zo buitengewoon met zichzelf en met zijn godsdienst had getroffen. Die tollenaar die durfde niet eens naar de hemel op te kijken. Zo verzondigd had hij. Nou, misschien zitten er wel van die grote toppers vanmorgen in de kerk. Hoor toch eens Wat een zorg gij aan u en jou daar op dit moment besteedt, dat hij toch nooit kunnen denken dat deze woorden tot u of jou gesproken zouden worden. Maar hij weet van alles, dat zal straks ook wel blijken, in vervolg van de preek. Maar ook vanuit diezelfde opstandingskracht gemeente wordt Gods levende kerk bediend. En dat gaan we nou zien, hè. Want deze mensen waren natuurlijk op een totaal doodspoor terechtgekomen. Dat had zich ook wel begrijpen als hij Jezus die sterven. Wie heeft ooit meegemaakt, dat was toen met hun ook. Ja, ze hebben het van Lazarus geweten, ongetwijfeld. Maar dat deed Jezus zelf. Maar nu is degene die Lazarus uit de dood heeft opgewekt, zelf dood. Ach, dan is het toch voorbij. En weet je wat nou zo beschamend is, gemeente? Vandaar dat we ook dat eerste stukje erbij gelezen hebben. Als Jezus dan begraven is, dan is hij overleden. Dan staat er, des andere daags nu, welke is na de voorbereiding, is er een extra vergadering van overpriesters en fariseeën tot Pilatus. En dan zeggen ze: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider, dat is dus Jezus, toen hij nog leefde, gezegd heeft: na 3 dagen zal ik opstaan. Zijn kerk had het vele malen gehoord. Geen antenne ervoor. Integendeel, ze hebben zich ertegen verzet. Het zal u geen zins geschieden. Letterlijk staat er, het zal je niet overkomen. Daar zullen wij voor zorgen. En dan hier, die vijanden van Jezus. Wij herinneren ons dat hij dat gezegd heeft, dat ik na 3 dagen op zal staan. En dat hebben ze dan nog zo serieus genomen, dat ze tegen Pilatus zeggen: beveel dan dat het graf verzekerd wordt tot de 3e dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht te stelen en zeggen tot het volk dat hij is opgestaan van de doden. Zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus die zegt: oké, ik zorg voor een wacht en jullie zorgen ervoor dat de steen verzegeld wordt. Dan zijn jullie ook weer tevreden. Wat komt dan hier naar voren, dat deze vrouwen, hoe lief ze Jezus ook hadden, een wederhoorig kroost. Waar? Maar de Heere weet er gelukkig raad mee. Want deze vrouwen zijn op een doodspoor geraakt, zo zeiden we. Er is geen uitkomst meer voorhanden. En misschien herkennen we het wel vanuit ons eigen geestelijk leven, hoe door een dood kan het ook met ons geestelijk leven gesteld zijn. En dan is het toch goed, hè, als dat nou zo zou zijn, om jezelf de vraag te stellen: hoe komt dat nou? Waarom waren er tijden dat je bij wijze van spreken over een muur sprong en door een bende kon dringen? En nu zit je als een dood vogeltje in een hoekje. Je kan eigenlijk nooit geloven dat je geloofd hebt. Is wat, hè? Weet je wat ik zo mooi vind? Dat er in het avondmaalformulier staat dat een ieder bij zichzelf overdenken zijn zonde en vervloeking. En dat is de oplossing. En daar ligt het ook. En dan in het licht van wat hij gedaan heeft om zulke zondaren, zulke vervloekte zondaren, te nodigen tot zijn tafel. De vloek verdient. En daarom is het ook zo waar, en dan kun je zien hoezeer die opsteller van, het formulier dat voor zichzelf ook heeft verstaan. Als wij aangaan, zegt hij, Zo bekennen wij daarmee niet dat wij in onszelf rechtvaardig zijn. Integendeel. Dat wij midden in de dood liggen. En dat ons leven nou uitsluitend en alleen ligt. In deze opgestane Paaskoorts. Oh, en dan is het vanuit de kracht van zijn opstand. Dat wij vanuit dat dodige, dorre, geestelijke leven worden opgewekt. Gij, Heer, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Pasen leert ons zingen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Maar alles is voldaan wie in het geloof op Jezus ziet. Die vreest zelfs dood en hellen niet. Maar ja, die vrouwen hebben daar niks van. Maar dan ineens staat er het woordje ziet. Dat duidt op het onverwachte wat nu plaats gaat vinden. Ziet staat er de geschiedenis een grote aardbeving. Nou, dat moet toch voor die vrouwen, zo kwetsbaar als ze waren, niet waar, een schrik geweest zijn. En het was niet zomaar een aardbeving, er staat in het Grieks een mega aardbeving. De oorzaak van de beving wordt ook direct genoemd. Het is niet zomaar een aardbeving, want in Israël de aarde menig keer beefde en nog beeft. Het was geen natuurverschijnsel, nee. Er staat hier dat er een aardbeving was, een grote aardbeving, omdat een engel neerdaalde uit de hemel. En die engel begeeft zich dan vervolgens naar het graf van Jezus om de steen van het graf weg te wentelen. En daar gaat hij zitten. Daar wacht de Heere om genadig te zijn, want daar zit hij. Hij zit er echt voor die vrouwen, hè. Want Jezus was al opgestaan, daar heeft die engel verder niks mee van doen gehad. Die heeft alleen de steen weg moeten wentelen. Wat voor die vrouwen natuurlijk een onmogelijke zaak zou zijn. Daar hebben ze ook over getopt, zo blijkt uit een andere evangelie. Wie zal ons de steen doen afnemen? Nou, die engel speciaal gekomen voor die vrouw. Om de steen af te wentelen. En dan een grote aardbeving. Ook voor die vrouwen, hoor. Waarom? Om die wachters weg te krijgen. O dierbare heren, wat bent u toch goed voor uw kerk. Ik zou zo graag willen dat je goede gedachten van God zou krijgen vanmorgen. Moet je eens kijken wat hier allemaal gebeurt. Als de Heer zou doen naar het ongeloof van die vrouwen, dan zou de Heer bij wijze van spreken kunnen zeggen, nou, ga daar maar eens een jaartje in leven, hoor, dat ongeloof. Misschien kom je er dan eindelijk eens achter dat je zonder mij niks kunt. Nee. Moet je eens opletten waar de ontknoping straks gaat plaatsvinden. Zo is de Heere God en nou hebben we het hier al. Hè, dus engel uit de hemel, een grote aardbeving. Nou, daar zijn die wachters natuurlijk ook al verschrikkelijk van geschrokken. Maar dan, en dat staat ook duidelijk in onze tekstwoorden, dat is hun grootste schrik geweest. Die engel die komt daar naar beneden en zijn gedaante was gelijk een bliksem. En zijn kleding wit gelijk sneeuw en uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als dood. Ze hebben zo gebeefd van schrik dat ze net zo beefden als die aarde gebeefd heeft. Die stoere, harde soldaten, die vallen van angst als dood neer op de grond. En dan nemen ze de vlucht. En zo kunnen die vrouwen zonder problemen naar dat open graf. En dan zien ze die blinkende gedaante daar zitten bij het graf. En dan vrezen die vrouwen ook. Begrijpelijk. En toch is die vrees van de vrouwen van een totaal andere aard dan die van deze wachters. Want wij lezen bij deze vrouwen niets van doodsangst. Die wachters die zijn weggevlucht in doodsnood. Maar de vrouwen die worden hier door de engel toegesproken. Dit is wat de engel zegt op de vrees van de vrouwen. Hij wist het. Hij ziet het. vreest gij lieden niet. Want ik weet dat gij zoekt Jezus. En dan krijgt in het Grieks dat woordje gij of jullie alle nadruk. Dat staat helemaal aan de vooraan in de zin. Die wakers hadden alle reden om te vrezen. Maar die vrouwen hoeven niet te vrezen. En weet u wat nou zo mooi is om te horen? Dat die engel van alles afwees. Dan was die engel alleen maar een boodschapper van God. Hè. Die mocht alleen maar zeggen wat de hemelse vader tot hem zei. Alleen maar de boodschap doorgeven. En zo laat deze engel horen dat God van hen af weet. Die engel die mag de stem zijn van de Heer. En hij spreekt alleen wat de Heer hem te spreken geeft. Nou, dit is wat de Heer laat horen. Uit die hoge hemel bij monden van deze stralende engel. Vreest gij niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Wat een ontroerende boodschap. Vader weet dat deze vrouwen zijn lieve zoon zoeken. En dat woord mag ook nu klinken. De Heer weet wie van ons Jezus zoekt. Hij weet om wie te doen is in ons leven. Hij weet of we de Heer Jezus niet mis kunnen. Wat is het toch eigenlijk simpel? Hoe kan ik nou weten of ik een kind van de Heer ben? Het antwoord is heel eenvoudig. Dan kun je hem niet missen. Kind kan begrijpen. Hoe weet ik nou dat ik een kind van de Heer ben? Dan kan ik de Heer niet missen. Neem Jezus weg uit mijn leven. En ik heb geen leven meer. Hoe zwaar en moeilijk is het als die zich soms voor je gevoel verborgen houdt. Als die soms staat te preken over Jezus. Terwijl hij op dat moment voor jou als prediker geen gestalte heeft. Het is altijd geen feest op de preekstoel. Het is ook niet altijd feest in de kerk. Maar hij, gij evenwel, gij blijft dezelfde weer. En dat houdt de kerk van Christus op de been. Ik, de Heere, word niet veranderd en daarom, zijt gij, kinderen Jacobs, niet verteerd. U weet Jezus is in de zaal van Caiaphas en Petrus is er ook. En dan wordt Petrus herkend als iemand die bij Jezus hoort. Jij bent ook een van die. Nou, als ik dat nou tegen u of jou zeg vanmiddag, vanmorgen. Jij bent ook een van die. Wat zeg je dan? Petrus gaat het ontkennen, dat weet u. Oh, wat heeft hij er een berouw over gehad. Jezus hoefde hem alleen maar even aan te kijken. Die blikken moesten elkaar ontmoeten. En daar gaat hij. Naar buiten gaande weende hij bitterlijk. Want oh, hoe goed kende hij hem. Nou, ik zeg het nog een keer. Jij bent ook een van die. U bent een van die. En dan hoop ik dat er velen zijn die zullen zeggen, ja Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dat kun je hem niet missen. Dan is het om hem begonnen. Wie heb ik nevens u? Nevens u lust mij ook niets op deze aarde. Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Nou, u merkt wel, de Heere weet ervan hoor, wat hier aan de hand is. Ik weet dat ge zoekt Jezus. En dan komt er nog een heel aansprekend woord bij, die gekruisigd was. O, van daaruit heeft de hemelse Vader natuurlijk ook mededogen met deze vrouwen. Want hij weet wat ze beleefd hebben daar bij dat kruis in het aangezicht van het sterven van hun zo geliefde zaligmaker en Heere. Ze konden niet meer verder zonder Jezus. Daarom, ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Dat is zo hard binnengekomen bij die vrouw. Het was niet om aan te zien, maar ze moesten het zien. Dat aanzien van dat smartelijke lijden en sterven heeft die liefde tot Jezus alleen maar aangewakkerd. En dat is in de natuur ook zo. Hè? Als je iemand die je lief hebt ziet lijden, oh, dan voel je pas hoe je die lief hebt. Ouders herkennen dat wel als je kind ernstig ziek is, dat je dan denkt, wou dat ik het had. Dat bewijst de liefde van je hart tot je kind. Oh, en daarom hebben die vrouwen zoveel liefde gehad. Juist ook omdat het liefste zo moest lijkt. Hij is hier niet. Kijk eens, nou krijgen ze onderwijs. Onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Jullie zitten helemaal op de verkeerde plaats. Hij is hier niet. Hij is opgestaan en dan krijgen ze een les. En die les krijgen we allemaal vanmorgen. Hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. We moeten altijd maar weer terug naar wat de Heere heeft gezegd. Want van wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Merk je nu hoe lief de Heere die vrouw ook heeft, dat hij dat ongeloof van die vrouwen niet goed praat? Nee. Hij is opgestaan zoals hij gezegd heeft. Hij is opgestaan. Oh, wat een heerlijk woord. Maar dan ook direct de nodiging. Wat komt hij ze dan ook weer te hulp, hè? Ik heb u gezegd, we gaan horen hoe goed God is voor zijn kerk. Nou, dat zie je hier gebeuren, nietwaar? Ze krijgen inderdaad een koninklijke behandeling van de Heer. Vanwege zijn liefde tot deze vrouw. Kom, zegt die engel. Kom nou eens kijken. Hier heeft hij gelegen. Dit is de plaats waar de Heer gelegen heeft. Hij wilde laten zien dat het graf daadwerkelijk leeg is. Kijk. Hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft, daar hadden ze meer dan genoeg aan moeten hebben. Maar de Heere weet wat maaksel die vrouwen zijn. Hoe gemakkelijk ze straks misschien weer op de zeef liggen. Van de vertwijfeling en de aanvechting en de strijd. Kom, kom maar kijken, dan kun je het zelf zien. Dat graf is leeg. Hij is er niet. Hij is opgestaan van de dood. Oh, wat een heerlijk woord. Wij zouden zeggen, het is onmogelijk. Maar als de Heer deze woorden zegt, ja, dan geeft Hij het geloof bij. En dan moet je eens kijken wat er nu gebeurt. Nu krijgen ze nog een opdracht ook. De Heer heeft werk aan de winkel voor deze vrouw. Want dat grote heil dat hun Heer Jezus is opgestaan van de doden, dat moet gepreekt worden. En daarom krijgen ze een opdracht mee. Gaat nu haastig heen, zegt die engel. En zegt zijn discipelen dat hij is opgestaan van de doden. Want ook die discipelen zitten in Jeruzalem in zak en as. Maar de hemelse vader weet dat ook. En die vindt dat ze ook in kennis gesteld moeten worden. En er moet haast gemaakt worden. Ze mogen niet langer in het ongewisse blijven daarover. Ga nu haastig heen. Ze moeten weten dat hij is opgestaan, want ze zullen straks een opgestane Christus mogen preken. Wereldwijd. Naar de opdracht van de Here. En dan zegt die engel er ook nog bij waar die ontmoeting met zijn discipelen zal plaatsvinden. Ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Iets dat hij ook al eerder had voorzegd. Jezus gaat toch naar die landstreek waar hij 33 jaar gewoond heeft. De plaats waar hij zijn discipelen heeft geroepen. Daar wil hij, in die 40 dagen dat hij nog op aarde zal zijn, verkeren met zijn kerk. Daar zult gem zien. Weer het woord, hè. Je moet haastig gaan. Hij zal jullie volgen naar Galilea. En daar zul je hem zien. En dan nog een keer. Ziet, ik heb het u gezegd. Gemeente, sluit het ook aan je hart, hè. Dat we uit het woord de zekerheid ontvangen van de Heer. Niet bij allerlei bijzondere ervaringen. Nee, uw woord kan mij op schoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen streel. U moet dit onthouden, ervaringen, hoe kostelijk ze ook zijn, die verdwijnen, net als de mist verdwijnt. Dan is het weg. Maar is daarom het woord ook weg? Dat zo'n kracht deed. Nee, die ervaring is weg. Maar Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En zal geen duimbreed wijken. En weet je waar we nu gaan zien? Dat deze vrouwen het woord van de engel in geloof hebben ontvangen. En dat is nou precies wat de Heere God ook vanmorgen op het oog heeft gehad in de prediking. U kan toch niet zeggen dat ik karig van de Heere Jezus heb gesproken en van de Heere vanmorgen. Je kunt toch nooit het gevoel gekregen hebben van, hij heeft het op mijn ondergang gemunt. Het tegenovergestelde. We hebben u zo dicht mogelijk bij Jezus proberen te brengen. Kijk eens wat er staat. Die engel zegt, gaat haastig heen. En zegt een discipelen dat hij is opgestaan. En wat lees ik in vers 8? En haastig uitgaande van het graf. Ze doen precies wat de Heere gezegd heeft. Moet je nagaan, ze zijn met lood in de schoenen, dat kun je begrijpen, naar dat graf gegaan. Totaal geen verwachting meer, geen geloof, geen hoop, niks, alleen liefde. Verdriet, gemis, rouw. En nu krijgen ze voeten als van een hinde. O, wat zullen ze gerend hebben. Ze krijgen haast om bij het graf weg te gaan, precies zoals de engel hun geboden had. Haastig uit het graf gaande, liepen ze heen. En er wordt ons ook nog verteld in welke gesteldheid dat gebeurde. Vrezen staat er en grote blijdschap. O, het is zo groot en zo heerlijk en zo rijk en zo Ja, ongelooflijk haast zou ik zeggen. Een leeg graf. Maar toch, ja. Ze geloven het woord van de engel. Maar vrees en blijdschap. Gemengd met elkaar. Want, ja, waar is die? Ze hebben hem nog niet gezien. Maar de blijdschap over is, laat dat duidelijk zijn. En wij herkennen dit allemaal, vrees en blijdschap met elkaar vermengd. En je kunt heel blij zijn om iets. En tegelijkertijd toch ook nog weer bang zijn dat er toch nog iets mis zal gaan. Dat. Oh, zo maar, er zal toch niet dit of er zal toch niet dat. He, dat. Ja. En zo is het in het geestelijk leven ook. Dat horen we hier bij deze vrouwen. Vrezen en blijdschap. De vader van de maanzieke knaap. Ik geloof, Heer. Kom een ongelovigheid te hulp. Dat. Psalm 2. Dient de Heer met vrees. En verheug u met beving. Ja, dat zal het hier zijn. Het is haast te groot. Het is haast te ongelooflijk. Maar toch ervaren ze samen dat diepe, intense gevoel van blijdschap. Er staat ook echt mega blijdschap. Het was een mega aardbeving. Om die wachters bij Jezus weg te krijgen. Er was een mega blijdschap om deze vrouwen bij Jezus te krijgen. En zo gaan die vrouwen op weg. En dan staat er en ziet. Terwijl ze dus op weg zijn naar de discipelen. Haastig, blij en toch ook weer bang. En ziet weer dat onverwachte en dat ongedachte wat er met dat graf ook gebeurde. Oh, het lijkt wel alsof Jezus niet wachten kan, want als er nou gezegd gaat haastig heen en hij zal in Galilea u zien. Nu lezen we ineens dat Jezus hen is ontmoet. Dan staat er dat Jezus bij hen is en zegt, wees gegroet. Nou, dat is een gebruikelijke groet van Jezus en van alle mensen in die dagen. Maar de wedergroet van deze vrouwen is niet gebruikelijk. Want hoe heerlijk is het om te lezen en zij tot hem komende, daar begint het al mee, hè? Jezus zegt, wees gegroet. En zij tot hem komende. Let erop, hè. Hij komt eerst tot hen. Wees gegroet. En zij tot hem komende. Mooi. Ja, zo doet hij nog. Hij komt tot je in de prediking. En dan kom jij naar hem toe. Ja. Dan kun je niet meer bij hem wegblijven. Heere, waar dan heen? Tot u alleen. Gij alleen kunt mij vertroosten. Uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg mij weer ontsloten. Mooi, hij wees gegroet. En dan komen die vrouw naar hem toe. Zou ik u eens wat vertellen? Ik zeg, hij komt eerst tot ons. Weet u dat hij vanmorgen ook kwam? Hij heeft ons allemaal gegroet. Dus er is alle reden om tot hem te komen. Wees gegroet. Hoe deed hij het? Wel zo. U hebt het misschien niet gezien omdat je je ogen dicht had. Maar zo heb ik voor u gestaan. Dit is de groet. Gebaar van de groet. Genade zij u. Dat was het eerste woord dat hij tegen u en jou en mij zei vanmorgen. Genade zij u. Heb je nog twijfel over Gods bedoelingen? Genade zij u. En vrede. Van hem die is. En die was. En die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van zijn zoon Jezus Christus. die de getrouwe getuige is. Eerst geboren uit de dood, hè, de overste van alle koningen der aarde. O, zo wil hij zich laten ontmoeten. Nou, deze vrouwen hebben nog het voorrecht gehad om de lichamelijke tegenwoordigheid van Jezus te zien. Weet je wat ze deden? O, ze hebben hem vastgegrepen. Die lichamelijke tegenwoordigheid, ze hebben hem vastgegrepen. Ze hebben zich voor hem neergebogen. Ze wisten niet hoe ze de blijken van hun liefde jegens hem moesten tonen. En hoe zit het nou met ons? Want u weet het, hij is ten hemel gevaar. Maar hij heeft het gezegd. Voordat hij naar de hemel ging, ziet ik ben met u lieden. Elke dag. Tot aan de voleinding van de wereld. Met zijn geest en woord wijkt hij nimmer meer van ons. En zo laat hij zich. In zijn woord. Door u en door jou en door mij. Vastgrijpen. Hij komt tot ons. Opdat wij tot hem zouden komen. En dan kun je allerlei synoniemen bedenken. Op de wijze waarop je de gemeenschap met hem, die gelovige gemeenschap, mag beoefenen. Inderdaad. Het geloven in de Heer is ook een komen tot de Heer. Het geloven in de Heer, dat is ook een buigen voor de Heer. Het geloven in de Heer is ook het omhelzen van de Heer. En bedenk maar allerlei woorden uit de schriften die dat bevestigen. O, je ziet hier aan deze vrouwen die zalige geloofsovergave. Wat een verwondering. Wat een aanbidding. Zulkeen is mijn liefste. Zulkeen is mijn metgezel. Gelukkig dat er in de Bijbel allemaal woorden staan om dat te verwoorden. Anders zouden onze woorden tekort schieten. Hoe laat liefde zich uitdrukken? Hoe laat liefde zich verwoorden? Wij komen niet verder als ik hou van jou. Maar ik zal u zeggen, hij is de mijne en ik ben de zijne. Alleen dat dan. Je één met hem weet. Hij het hoofd. En ik een lid van zijn lichaam. Dan ben ik vlees van zijn vlees. En dan ben ik been van zijn been. Ja, ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn nood, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand wel vat. Gij zult mij leiden door uw raad, o God van mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Zingen wij Psalm 73, vers 12. Laat ons danken en bidden. Heer, u bent een verrassend God. Vrouwen die ontroostbaar leken vanwege het gemis van u. Een dode Jezus was het voorwerp van hun liefde. En zie daar, wat een zorg van u, o hemelse Vader, een engel van u, die alle bezwaren ophief, opdat het tot een ontmoeting zou komen met de levende Jezus. De wachters weg, de steen weg, het graf leeg en de opdracht om haastig heen te gaan, om het de discipelen te zeggen dat Jezus uit de doden is opgestaan. Een boodschap die ook vanmorgen mocht klinken onder ons. En dat alles, opdat wij zouden geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, zo heeft uw knecht en kind Johannes het ook verwoord. Al deze dingen zijn geschreven opdat gij zoudt geloven. En u behaagt het u door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Dit is het middel dat u gebruikt. Het lijkt zo onmogelijk. En nochtans, alle eeuwen door is het al gebeurd. Dode zondaar tot leven gewekt. Door de kracht van woord en geest, vanuit die opstandingskracht, waar niets en niemand tegen bestand blijkt. Ik wil en zij zullen. Heer, wij danken u voor dit evangelie. En wij bidden u eerbiedig of dat woord zijn kracht heeft gedaan of nog zal doen in de harten van allen die nog vreemd zijn aan u, maar ook in de harten van hen die het mogen beamen dat ze één van die zijn. Door genade ben ik een kind van God. Ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed, dat kocht mij. Heren, we mogen allen die treuren om het gemis van dierbaren aan u bevelen. Juist als het gaat over het graf, komen er veel gedachten boven bij vrijwel ieder van ons, omdat we in een leven leven waar de dood tenslotte ons alle leven afmaait. En wij kunnen zoveel pijn en smart hebben om het verlies van hem of haar die er niet meer is. Heere, wij komen u bidden, wil troosten met het evangelie van de opgestane Christus. O, dat ons toch steeds voor ogen zal staan dat de dood niet het laatste woord heeft. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De dood is verslonden tot overwinning. En dat geldt nou iedere zondaar die dit woord, al zou het maar met een kruimeltje geloof zijn, ontvangen hebben, of nog zullen ontvangen. Een geloof als een mosterdzaadje, eeuwig genoegzaam, om in de opstandingskracht van Christus te delen, om het te mogen weten, gestorven om onze zonden, en opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. We bidden u voor uw kerk wereldwijd, dat dit evangelie ook vandaag overal gepredikt mag worden, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot opbouw van uw gemeente. We dragen bijzonder de kerk in vervolging en verdrukking aan u op, waar ook geleden en gestreden wordt om wille van de naam en de zaak van Jezus.
We bidden u voor uw bondsvolk Israël. Oh, we hebben gehoord hoe de godsdienstige mens heeft gereageerd, terwijl uw kerk absoluut alle geloof ontbeerde omtrent uw opstanding. Hielden zij er ernstig rekening mee dat het kon gebeuren, en wat de maatregelen hebben ze genomen om u met het graf te houden, Heer Jezus. Maar oh, u was niet te houden, met eerbied gesproken. Opgestaan, opdat u naar de hemel zou gaan. En nu aan de rechterhand van de Vader is, totdat u weer komt. En geef dat we dan mogen weten, bereid te zijn, olie in de lampen, olie in de vaten. Ook uw volk Israël, allemaal gereed om de bruidegom tegemoet te gaan. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 21, vers 6 en 13. 6 en 13 van Psalm 21. Gemeente gaat heen onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.